Goedemorgen. Het is goed om hier weer te zijn. Ik ben zondags vele keren onderweg naar elders. Het is goed om hier te zijn. En ook genoten van de liederen die er waren. En God is in ons midden. We hebben net over het woord gehad. Het woord van God heeft mij op mijn knieën gebracht. Ja, en dat heeft te maken met Bijbelstudie. De eerste Bijbelstudie die ik kreeg was over het boek Openbaring. Goed begin, hè? Helemaal achterin. Ja. En mijn vrouw die was er een paar keer geweest. En ze zegt, Barend, dit is zo anders dan dat wij ooit gehoord hebben. Je moet eens een keer, toen nog, naar een cassettebandje luisteren. En of je gaat een keer mee. Nou ja, ik een keer mee. En nog een keer. En toen ben ik op mijn knieën terechtgekomen. Dat heeft mijn leven radicaal op zijn kop gezet. Het woord van God. Ja. We zijn nu ook weer begonnen met studie. Dat sommigen van jullie waren daar. En we hebben het niet opgenomen. Dus vanmorgen kreeg ik nog een bericht van... Is het opgenomen, Barend? Nou, dat is dus niet gebeurd. Er waren ook mensen ziek die er niet waren. Er waren ook mensen op vakantie die er niet waren. Ik heb een mailtje teruggestuurd van als er mensen zijn die alsnog interesse hebben om mee in te stappen. Aanstaande vrijdag is daar ruimte voor. Dus als er hier ook mensen zijn die zeggen ik wil alsnog mee instappen. Geef je dan op. En als er een groepje is, dan gaan we opnieuw van start. Met het boek Openbaring. Dat past er niet voor iedereen misschien. De agendas zijn soms al druk bezet. Vanmorgen wil ik met u het woord openen bij Genesis 6. Genesis 6. Niet zo moeilijk te vinden. Helemaal vooraan. En ik ga lezen vanaf vers 5. Genesis 6 vanaf vers 5. Toen de Heere zag dat de boosheid der mensen groot was op de aarde. En al wat de overleggingen in zijn hart voorbrachten te alle tijden slechts boos was. Berouwde het de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het smartte hem in zijn hart. En de Heere zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. En de mensen zowel als het vee, het kruipend gedierte, het gevogel des hemels, want het berouwt mij dat ik het gemaakt heb. Maar, gelukkig, maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. En Noach verrijkte drie zonen, Sem, Gam, Javet. De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan en zie, zij was verdorven. Want al wat leeft had zijn weg op aarde verdorven. Toen zeide God tot Noach. Het einde van al wat leeft is door mij besloten. Want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij. En zie, ik ga hen van de aarde verdelgen. Maak een ark van goverhout. Met vakken zult gij de ark maken. En haar van binnen en van buiten met pek bestrijken. En zo zult gij hem maken. 300 el de lengte van de ark. 50 el de breedte en 30 el hoogte. En je zult aan de ark een lichtopening maken van 1 el. Van bovenaf zult gij die afwerken. En de ingang der ark zult gij aan de zijkant aanbrengen. Met een onderste en een tweede en derde verdieping zult gij haar maken. Want zie, ik ga een watervloed over de aarde brengen om al wat leeft, waarin een levensgeest is, van onder de hemel te verdelgen. Alles wat op de aarde is, zal omkomen. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en de vrouwen. En de vrouwen uw zonen met u. Tot zover in Genesis. We gaan nu naar Matteüs 24. Matteüs Evangelie, hoofdstuk 24. En ik had dit ook eventueel uit Lucas kunnen nemen. Matteüs 24. En daar begin ik halverwege een beetje. Ja, bij vers 36, daar val ik er zomaar tussen. Maar dat gedeelte heeft connectie met hetgene wat we net gelezen hebben. Doch van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen der hemelen niet. Ook de Zoon niet. En dat gaat over de dag dat de Heer Jezus gaat terugkomen. De Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, daar heb je het. Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende, drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkten eer de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn. De een zal aangenomen worden en de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen. De een zal aangenomen worden en de andere achtergelaten worden. Waak dan, want ge weet niet op welke dag uw Heere komt. Maar weet dit, als de Heer des Huizes geweten had in welke nachtwaken de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom wees ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Tot zover Gods woord. We willen daar ook voor bidden. Heer, we danken u voor het woord. Een waarschuwend woord. Een woord tot oproep voor een ieder van ons. Dank u wel dat dat woord van u zelf is. Van de Heer Jezus. En dat hij ons roept tot inzicht te komen. En we mogen het vanmorgen met elkaar delen. En willen bidden dat u dat rijkelijk wil zegenen. Heer, dat uw Heilige Geest dat uitwerkt in ons aller hart. In Jezus' naam. Amen. De geschiedenis van Noach is voor ons van groot belang. En misschien zijn er sommigen die zeggen, ja, het was het Oude Testament. Dat klopt. Maar de Heer Jezus citeerde uit het Oude Testament. En toen Petrus zijn preek hield in Handelingen 2, citeerde hij uit het Oude Testament. En toen Stefanus zijn reden hield, citeerde hij uit het Oude Testament. Er was nog geen nieuw. De Heer Jezus verbindt dit gedeelte met de tijd, met het moment dat hij geopenbaard zal worden. Ze aten, ze dronken, ze huwden, tot de dag dat Noach in de ark ging. Ze hadden niets door in de tijd waarin ze leefden. Terwijl Noach een magistraal schip was aan het bouwen. 120 jaar lang bouwde hij aan het schip. En ze hadden niets in de gaten. Ja, de zonde begon bij Adam en Eva. Het was maar een vrucht, zouden we kunnen zeggen. Een verboden vrucht. Maar het was maar een vrucht. Maar in Genesis 4 werd het een moord. En iets verder in Genesis 4 staat, van iemand anders, ik sloeg een man dood om mijn wonden en een knaap om mijn striem. Het ging steeds verder. In Genesis 6 lezen we dan, en de boosheid, de zonde, was groot. En het berouwde de Heer. Hij had er smart om. Hij had er verdriet om. Zijn schepping ging naar de knoppen, zeg maar. Ik denk dat God gehuild heeft in de hemel. Het was tot een toppunt gestegen wat er zich afspeelde. Hij kon het niet meer aanzien. Gelukkig was er nog een ander geslacht. Seth. Dat lezen we ook in Genesis, in die versen. Dan gaan we even terug. Ik ben bij 4 vers 26. En ook aan Seth werd een zoon geboren en noemde hem Enos. En staat er, toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Maar in Genesis 5 vers 3 staat, toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis. En de zondeval was gepasseerd. Adam was naar het beeld van God geschapen. Maar Seth was naar het beeld van Adam geschapen. Naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld. Dus we hebben twee soorten mensen op de aarde wonen. De volgelingen, zeg maar, van Kain en de volgelingen van Seth. En dan staat er, toen begonnen ze de naam des Heren aan te roepen. Dat is geweldig. Dat was een andere groep. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig man, staat er. Geweldig. Hij was onberispelijk. Noach wandelde met God. En ik hoop dat we dat van elkaar ook kunnen zeggen. Of dat we dat van onszelf kunnen zeggen. Dat je rechtvaardig bent. Dat je onberispelijk bent. Dat we niet meedoen met deze goddeloze wereld waarin we wonen. Ja, maar dat onze dagelijkse wandel met God, met Jezus is. Noach wandelde met God. Ik vind dat een prachtig vers. En vraag jezelf af, wandel ik ook met God? De aarde was verdorven. Daar staat het 3 keer. De aarde was verdorven. En ik denk, als we om ons heen kijken en als we op tv kijken, zien we dat de aarde glad verdorven is. Dat is niet om aan te zien. De dingen die gebeuren, en ik ga dat direct wat accentueren. De aarde was verdorven. Er staat ook, hij was vol geweldenarij. Het staat er 2 keer, in een kort gedeelte. Weet je wat het woord in het Hebreeuws is? Hamas. En we weten waar dat op dit moment vandaan komt. Hij was vol geweldenarij. De mensen, dat lezen we dan ook, als we het hele gedeelte lezen, die vermengden zich met elkaar. Zijn de theologen zijn het er niet over eens of dat het engelen waren die zich vermengden met het mensenras, of dat het geslacht van Kain zich vermengde met het geslacht van Seth. Dat laten we maar even in ons missen. Maar in ieder geval, er was chaos. En Noach met zijn gezin bleef overeind. De mensen leefden als beesten, zou je kunnen zeggen. En Noach bleef uiteindelijk alleen over. Die met God wandelde. Ik denk dat er voor die tijd zijn vader, moeder, misschien zijn grootvader, ja, maar de rest was afgeweken. En dan staat er, een God veranderde van gezindheid. Dat zien we bij de torenbouw van Babel. Dat zien we bij Sodom en Gomorra. Dat zien we bij het volk Israël. Ja, die mochten het beloofde land in. Maar ze waren niet positief, 10 van de 12. En ze stierven allemaal in de woestijn. Dat zien we in de tijd van koning Saul. Hij moest een opdracht uitvoeren. En dat deed hij niet. God ging een andere koning aanstellen. Het is ook soms positief. Bij Mozes veranderde God ook van gezindheid. Positief. Bij Isaac ook. Bij Esra ook. Als het volk tot bekering komt, verandert God positief. Als Jona ging prediken en ze kwamen tot geloof, die goddeloze stad, God veranderde van gezindheid. de positieve richting. Dus hij gaf genade. Noach vond ook genade. Waarom? Omdat hij rechtvaardig was. Omdat hij onberispelijk was. Omdat hij met God wandelde. God was zijn leermeester. Wie wil God gebruiken tot de dag van vandaag? Zij die leven naar het woord van God. Zij die zich uitstrekken om rechtvaardig te zijn. Om in zijn dienst te staan. Zij die, we hebben het net gezongen, het verlangen hebben om heilig te leven met God. Die wil God gebruiken in zijn dienst. Die wil God gebruiken voor het bouwen van de ark. Was hij een techneut? Was hij een stuurman? Was hij timmerman? Was hij bekwaam? Weten we niet. Ik denk het wel, want het was een enorm groot schip. Maar Mozes was onbekwaam, maar God gaf hem bekwaamheid om het volk uit te leiden. Ja? En toen Mozes het niet meer baas kon, toen het te veel werd, stelde hij bekwame, godvrezende mensen aan. Salomo was jong, eigenlijk te jong om koning te worden, maar God gaf hem wijsheid. Het is een wijsheid die gaat boven het menselijke uit. De discipelen waren ongeletterde mensen, maar God gaf hen wijsheid. En we hebben mede het woord aan hen te danken. Ja, Paulus was, we kunnen misschien wel zeggen, professor. Die was bekwaam. Maar wat zegt Paulus? Onze bekwaamheid is Gods werk. En God gaf aan Noach bekwaamheid. Hij wandelde met God. Hij stond voor een onnoemelijke grote taak. Een schip bouwen op het droge. En van 150, ja, sommigen, dat hangt, het was zoveel L, maar wat is een L precies? Er zijn wat verschillen in. Maar zeg maar 150 meter lang. Dat betekent 20 huizen, als een huis 7 meter breed is, 20 huizen op een rij. Moet je even voorstellen hoe groot dat schip werd. En veel zeeschepen hebben nog de afmeting van dit schip. Maar door het geloof heeft Noach een godspraak ontvangen. God gaf hem adviezen. Ja? En let wel, hij moest dat doen in een afgodische wereld. Ook wij staan vele keren in een afgodische wereld en wij mogen ook bouwen. Geen schip, maar we mogen bouwen aan de gemeente. Noach kon het niet verbergen. Het schip, dat was zichtbaar, hè? Ja, wij kunnen het misschien wel verbergen. Een beetje op de achtergrond blijven, zodat je niet te veel opvalt. Dat bedoelt God niet. Noach kon het niet verbergen wat hij deed. Hij had geloof in God, hij had een woord van God gekregen en hij bouwde 120 jaar. Durven wij te bouwen aan de gemeente? Durven wij te bouwen aan Gods koninkrijk? En ons niet te verstoppen? Ja? Ons geloofsleven, als het goed is, hè, is dat realistisch maken wie Jezus is. Dat God bestaat. De Heer Jezus zichtbaar maken. Bouw ik mee aan het koninkrijk van God? Dat is de grote vraag. Tot in iedereen. Bouw ik mee aan het koninkrijk van God? Dat kan zijn in de zondagdienst. Dat kan zijn met evangelisatiewerk. Dat kan zijn met pastoraal werk. Dat kan zijn heel persoonlijk in gebed. We hadden vrijdag bijbelstudie. En dat ging over een dienstknecht van God zijn ook even. Dat was... Jezus was uiteraard dienstknecht, maar ook Johannes was een dienstknecht van God. En toen vroeg iemand, wanneer ben je nou een dienstknecht van God? Ik zei, nou, dan moet je even naar Lucas 2 gaan. Daar vind ik twee prachtige mensen die een dienstknecht van God zijn. Dienstknecht, dienstmaagd. Simeon en Hanna. Je hoort ze maar één keer. Maar ze dienden alle twee in de tempel. Hanna zelfs, dag en nacht, die sliep er. Wat deed ze? Nou, misschien de vloer schoonmaken. Ik noem maar even. Alles zorgen dat het in orde was. Twee dienstknechten van God. En die kregen ook nog openbaring van de Heer Jezus. Dienstbaar zijn. Onze reddingsark is Jezus. Hij is de grondlegger van de gemeente. Hij is de rots waarop we als gemeente kunnen bouwen. Ja? En ben ik bereid mee te bouwen? En als het goed is, maken we hem tot realiteit in ons leven. En voor de wereld om ons heen. Noach kiest ervoor om gehoorzaam te zijn. En zijn gezin te redden. 120 jaar besteedt hij. En alleen zijn gezin. Ja, en de dierenwereld. Maar zijn gezin ging in de ark. De rest niet. Hoeveel tijd besteed ik aan mijn gezin? En misschien moeten we dat te meer tegen onze mannen zeggen. Hoeveel tijd besteed ik aan mijn gezin? Ik heb te weinig tijd aan mijn gezin besteed. Ik zat mee in een bedrijf. Ik had heel druk. Ik werkte heel hard. Maar mijn vrouw heeft de kinderen opgevoed. Gelukkig zijn ze allemaal bij de Heer. Gaan ze allemaal met hem de weg. En voor ons mannen is dat heel gevaarlijk. Maar in onze dagelijkse wereld, waarin zoveel van ons gevraagd wordt, hoeveel tijd besteed ik aan mijn gezin? Noach bouwde 120 jaar om zijn kinderen, zijn gezin te redden. Dat is nog wat. Veronderstel, Noach had niet gebouwd. Dan was hij met de rest omgekomen. Dat was ernstig geweest. En Noach bouwde in een afgodische toestand. En het komt overeen, zegt de Heer Jezus, met de tijd waarin wij nu leven. Dat brengt mij eigenlijk tot drie vragen. En de eerste is, ben ik al bereid, zeg maar, mag ik mee die ark in? En ik ken u niet allemaal, ja. We waren vrijdag op Bijbelstudie en toen kwamen we even bij wedergeboorte terecht. Ja? Zijn we opnieuw geboren? Is God geboren in mijn hart? En is dat ook zichtbaar geworden in mijn leven? Heb ik ook die uitstraling? Heb ik ook die liefde van God die daar is? Dat is de eerste vraag eigenlijk. De tweede is, bouw ik mee? Ben ik beschikbaar aan het reddingsplan van God? En de derde, moet ik soms een Noach worden en er 100% voor gaan? Moet ik een Noach worden? Zijn we niet vreselijk bezorgd als de tijd van Noach en de Heer Jezus onze tijd voordat hij terugkomt vergelijkt met elkaar? En ik denk wat er in de wereld zich afspeelt op dit moment, dat we dat echt kunnen vergelijken. Ben ik daar niet enorm bezorgd over mijn kinderen? En misschien voor sommigen over je man of je vrouw? Of over je familie? Of over je vrienden die nog niet in de ark zijn? Die de Heer Jezus nog niet kennen? Dat zou, ja, ons moeten leiden tot gebed. Dat zou ons moeten brengen tot verontmoediging. Dat zou ons op de knieën moeten brengen om te bidden voor die anderen. Wij denken dat zonde, dat dat alleen maar is moord en dood. En nog een heleboel erbij. Maar Samuel, die werd afgezet als priester, zeg maar, richter over het volk. Ze moesten een koning hebben. En Samuel zegt dan tegen het volk, als ik niet bid voor jullie, dan zondig ik. De zonde is niet alleen die moord, is misschien ook niet bidden voor je gezin, voor je familie, voor de gemeente. Ongeloof op Gods belofte. Want dit boek heeft zoveel beloften. En daar niet in geloven, dat naast je neerleggen, is zonde. Ja? Niet luisteren naar Gods woord. Ja? Mensen niet waarschuwen voor de tijd waarin we leven. Dat is zonde. Ezekiel 3 en Ezekiel 33 zegt: ik heb u als wachter aangesteld. En als iemand zondigt en je waarschuwt die persoon niet, zal ik het van jou vragen. Zou je eens verantwoording moeten afleggen daarvoor? Dat geldt voor ons allemaal. Je geld verkeerd besteden is zonde. Je huwelijk verwaarlozen is zonde. Je oudste minachten is zonde. De eerste liefde verlaten, dan zegt de Bijbel, bekeert u. Niet voor armen zorgen, zegt Ezekiel. En dat deden ook in de tijd van Sodom en Gomorra niet. En ook in de tijd van Noach niet. Die zorgden niet voor armen. Ezekiel 16 geeft daar antwoord op. Dat is zonde. Ja? Lauw worden in de kerk, of lauw christen zijn, zegt Openbaringen 3, is zonde. Bekeert u, zegt de Bijbel dan. Matthäus 24 zegt, er zal een tijd komen van grote verdrukking, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld, en ook niet meer komen zal. En ik denk dat we vlak voor die tijd staan, voordat Jezus terugkomt. Nou, Noach bouwde aan die ark, maar hij was ook een prediker der gerechtigheid, zegt Petrus. Hij vertelde ook van Gods oordeel. Niet alleen van Gods liefde. Dat is een halve boodschap. Dat is een halve waarheid. Noach heeft dat voor 100% gedaan. Zijn boodschap reikte, denk ik, heel ver. Ik denk dat er veel toeschouwers zijn geweest. Misschien waren er wel excursies daar naartoe. En 120 jaar heeft Noach zijn tijdsgenoten gewaarschuwd. Hij sprak over het komende oordeel wat zou gaan komen. Hoogstwaarschijnlijk was de kritiek. Bespottingen, veracht, ja, uitsluitingen. Ik heb in België, ben ik 2 keer met dood bedreigd. Ik heb dat denk ik nog nooit verteld. 2 keer ben ik opgebeld en met de dood bedreigd. Hoe kwam dat? Iemand was tot geloof gekomen, ging Bijbelstudie volgen, maar zijn vriend, die bedreigde mij met de dood. Want hij was zijn vriend kwijt. En de tweede keer heb ik gezegd, let wel, ik woon Joost Vijdreef nummer 12, daar niet de vergeerde uitkiest. Ik ben het wel bij de politie wezen vertellen, die woonde naast me, dus dat was gemakkelijk. Ja, ik zeg, als ik er niet meer ben, moet je daar zijn, die straat. Dus Noach bouwde, en ik denk dat er bespottingen zijn geweest. Als wij bouwen aan de gemeente van God, zullen er regelmatig kritiek en bespottingen zijn. Het wordt niet aanvaard. Toen Nehemia bouwde aan de muren van Jeruzalem, dan waren daar bespottingen. Sambalat, Tobia, Gesem waren daar. Die bespotten de zaak dat Nehemia de muren van Jeruzalem ging bouwen, zodat er weer de tempeldienst kon zijn, enzovoort. Gods oordeel over de zonde zien wij in heel de geschiedenis. We kunnen Deuteronomium 18 erbij halen. Dan zegt God, als jullie gehoorzaam zijn, zal ik jullie op alle gebieden zegenen. Zijn jullie ongehoorzaam, dan zal ik je verspreiden over gans de wereld, tot de dag van vandaag. We zien ze terugkomen, ja, maar dat is in de geschiedenis gebeurd. En ze hebben 1900 jaar niet in het land gewoond. Misschien nog een paar. Ja? De laatste woorden van de Heer Jezus is het boek Openbaring. Waar hij ernstig waarschuwt. Waar we vlakbij zijn, denk ik. Als ik nu kijk, dan zeg ik, we zitten net voor die tijd dat het boek Openbaringen helemaal ingevuld gaat worden. Maar zal iemand zeggen, Barend, maar God is toch liefde? Dan zeg ik, amen. En die boodschap heb ik ook naar de wereld toe. En God is liefde. zegt Johannes. 100%. Maar we hebben net gezongen, God is ook heilig. En God is ook rechtvaardig. En zou God aanvaarden wat er op dit moment in de wereld is? Ik noem het erop, en ik denk dat u het nog wel aan kunt vullen. Oorlogen, moorden, drugshandel, zwart geld, feesten, alcohol, abortus, euthanasie, vrije seks, vrouwenmisbruik, vrouwenhandel, machtsmisbruik, wapenhandel, chemische, biologische, nucleaire wapens, manipulatie, ja, een ruimtereis naar massascan enzovoort, en we laten ergens anders mensen sterven van honger. We zitten in een verschrikkelijke wereld. En God is liefde. Daar blijf ik bij. Ja? Maar God zal op een goed moment dit niet meer verder aanvaarden. Dan zal God ingrijpen. Daar waarschuwt Jezus voor. Dat de tijd waarin we nu leven, ja, in Lucas 21 en in Matthäus 24, waarschuwt de Heer Jezus daarvoor. Een woord van de Heer Jezus zelf. Ja, en letten we daarop. Het toppunt van de zonde is wat wij om ons heen zien. Zijn er waarschuwingen? Kun je afvragen, hè? Zijn er waarschuwingen? Oh, ik denk het wel. Ik denk AIDS, kanker, MKZ, varkenspest, vogelpest, hongersnoden, rampen, overstromingen, branden, aardbevingen, ozonlaag, milieu, stijgende zee, corona, SARS, ebola. En u kan er nog wel een paar bij opnoemen. Waarschuwingen genoeg. Wat te doen als gemeente? Nou, in Europa zien we het neerwaarts gaan. Maar gelukkig zijn er ook andere delen van de wereld waar God nog geweldig aan het werk is. In Brazilië wordt er elk uur een kerk gebouwd. Hallo? Elk uur wordt er een nieuwe kerk gebouwd. In China leven 130 miljoen christenen. Dan groeit de kerk nog steeds. En de Chinese regering probeert dat te onderdrukken. Maar Gods werk gaat door. Gods Heilige Geest is niet te stoppen. In Korea, Zuid-Korea, dat is de grootste kerk met 1 miljoen mensen. Dat is onvoorstelbaar. Dus we zien Gods zegeningen ook nog volop in deze wereld. Aan de andere kant het tegenovergestelde. Wat te doen? Ze zeggen, dat is voor mij veel te groot. Maar de Bijbel zegt, in Filippenzen 2, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Oei. De gezindheid van Jezus. En Jezus gaf zich voor 1000%. Hij die in de hemel woonde. En de hemelse heerlijkheid verlaat. Die op aarde bereid is om te sterven voor ons. God is liefde. Hij gaf zich voor 1000%. Hij is opgestaan en hij zegt, ik leef tot in alle eeuwigheden. Hij is ons doel. Elke dag. Hopelijk. Strekken we ons eigen uit naar hem. In deze bizarre wereld? Of is onze focus op de wereld gericht? Heb ik compassie met degene die verloren gaat? Jezus wel. Hij was met ontferming bewogen over de scharen. Heb ik dat ook? Oei. De liefde van Christus dringt ons. We hebben net gezongen, vul ons met uw geest. Waar werkt dat uit? In mijn leven? Ik moet bij mezelf beginnen. Wat werkt dat uit? Heb ik compassie? De liefde van Christus drinkt ons. In de verloren wereld. Of zijn we zo? Dat zag ik net even staan. Ben ik zo'n christen? Die verlept is? Waar God niet meer door werken kan, of nauwelijks? Ik leef nog, maar er gaat niets meer vooruit. Ja? Of ben ik iemand die bloeit? Die gezien wordt? En dat de Heilige Geest zijn werk kan doen? Ja, en dat ik daarvoor opensta. En dat ik compassie heb. Ja, met de verloren wereld. In Efeze, Openbaringen, daar had ze de eerste liefde verloren. Ik kom in veel gemeentes. Ik ben bang dat dat zo is. Hopelijk niet bij ons. Ja. En God wil nog een opwekking geven. Amen. Heren, wij danken u voor uw woord. Dat we openstellen. Zeg, Heren, kom ons tegemoet in deze bizarre wereld. En dat wij nog mogen bloeien, oud en jong, voor uw aangezicht. Dat het zichtbaar mag zijn. In Jezus' naam bidden. Amen.